Goedemorgen, broeders en zusters. Dat jullie allemaal hartelijk welkom zijn, dat heb je net al gehoord. Ik wil dat graag nog een keer onderstrepen. We zijn hier in de gastvrijheid van Gods huis. En dat mag je weten ook. Er is plek voor ons. En plek voor een heleboel andere mensen. Ik wil graag met jullie een Bijbelgedeelte lezen dat ik eigenlijk 4 weken geleden had willen lezen. Maar toen werd ik zeeziek. Alles draaide. Ja, de straat niet of zo hoor, ik heb niemand verder erover gehoord, maar in mijn hoofd wel. Dus toen ging het niet helemaal goed. En toen dacht ik later, dat is een beetje verwarrend dit verhaal, maar toen dacht ik later, weet je wat, ik kan er wel het voorwoord van schrijven voor het gemeenteblaadje. Dus dat deed ik dan ook vrolijk. En toen nog weer later dacht ik van, weet je wat, ik kan er ook nog wel eens even weer over preken. Dus voor degenen die het gemeenteblad al gelezen hebben, een eerste stuk van de preek zal jullie bekend voorkomen. Want dat komt daarin tevoorschijn. Het thema waar ik over wil spreken is: wie wijs ik de weg? En we gaan eerst met elkaar een Bijbelgedeelte lezen, en wel een voor Baptisten een heel vertrouwd Bijbelgedeelte. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En daar zal ik er straks het een en ander over zeggen. Daar staat het volgende: een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandaker, koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En in een aantal handschriften staat dan de tekst toegevoegd: Filippus zei, als je met heel je hart gelooft, is het geoorloofd, toegestaan. En hij antwoordde: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea kwam. Tot zover de Bijbellezing. Thema van de dienst is: wie wijs ik de weg? Ik heb er een paar plaatjes bij, waarbij het thema dan ook aan de orde komt. Aan wie wijs je de weg? Nou, dat is wel lastig, want mensen moeten soms zoeken naar de goede weg. En dan heb je van die mooie oude richtingwijzers, maar dat is in dit geval ook niet echt verhelderd, omdat er staat op this way, oftewel deze weg, that way, dat weten we. Nou nog even, waar moeten we naartoe en hoe komen we daar? De vraag is natuurlijk ook of dit wel relevant is, deze vraag eigenlijk: wie wijs ik de weg? Want iedereen heeft op allerlei manieren navigatiesystemen, toch? Jullie op je smartphones en je hebt een TomTom misschien wel of een ander merk. En als de dingen dan ineens niet doet, verdraait, ik moest vrijdag, moest ik naar Hardenberg om daar een trouwdienst te doen. En ik zet mijn TomTom aan en laat dat ding nou op de allerzwakste lichtstand gaan staan. De zon die scheen fel, ik had een zonnebril op, dat ik heb de helft van de reis zitten te turen, zo van, wat staat daar nou toch in vredesnaam? Toen bleek dus dat er aan de instelling wat niet klopte. Maar zo afhankelijk word je van zo'n ding. Er zijn ook nogal wat lui die zeggen dat het de redding is voor vele huwelijken. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ik herken het wel. Ik mag dit vertellen van mijn vrouw. 1 keer in Frankrijk hield ze de kaart ondersteboven. En mijn beide meiden, die waren maar in 1 ding geïnteresseerd. Wanneer zijn we er? En alleen mijn zoon, die gevoel heeft voor kaarten en oriëntatie, stond als klein jongetje, levensgevaarlijk vanzelf, tussen onze beide voorstoelen in, wat we ook zeiden. Hij bleef daar staan met een kaart in de hand en hij vertelde mij waar ik was. Nou, wie wijs ik de weg? Is dat nog wel nodig? Ja, natuurlijk, dit gaat niet zozeer over hoe je in Muntendam komt of in Veendam of in de stad Groningen of zo. Maar dit gaat over de manier, de weg die je gaat als mens. Waar leef je naartoe? Wat is de route van je bestaan? Dat is echt een grote vraag hoor. Er zijn heel veel mensen, heel veel jonge mensen die daarmee worstelen. Waar ben ik eigenlijk voor? Waar moet ik heen? Wat is de route van mijn bestaan? Waar ga ik naartoe? En als je dan een wegwijzer kunt wezen die gericht is op Jezus, dan geef je grote zegen aan mensen die dat nodig hebben. Nou, maar even over Filippus dan. Ik heb er even een kaart bij gezet, want het verhaal van Filippus dat begint eerder. Daar heb ik ook 2 maanden geleden wat over mogen zeggen. Over de vervolging die in Jeruzalem plaatsvindt en over dat Filippus ook moet vluchten uit Jeruzalem als assistent van de apostelen, 1 van de 7. En dan daalt hij af, staat er letterlijk, naar Samaria. En dat is niet per ongeluk dat het woord daar staat, niet alleen omdat het letterlijk ook zo is, dat je over de bergen naar beneden gaat, maar ook omdat Samaria wel zo'n beetje het afvoerputje is van het land Israël. Daar woonden de lui waar Israëlieten echt helemaal niet mee te maken wilden hebben, ze zouden er plat gezegd dood nog niet gevonden willen worden. Maar Filippus komt er terecht en verkondigt de boodschap van Jezus. En het heeft effect. Er gebeuren grote wonderen, er komen mensen tot geloof, het wordt booming business. Eindelijk. Werkelijk, een vervulling van de profetie van Jezus, die gezegd heeft, jullie zijn mijn getuigen, en je zult erop uitgaan, en je zult het vertellen, ook in Samaria. En hij doet het dus, en het gebeurt ook in Samaria. Booming business, een opwekking. Het loopt, er is geen grijpen tegen, om het zo maar eens te zeggen. En dan, ik zat nog even voor alle zekerheid, Jeruzalem ligt hier, Samaria ligt daar, dus er was een reis naar het noorden. Zo over het bergland naar beneden, daar naar Samaria toe. En dan komt er een boodschapper van de Heer. En die zegt niet tegen Filippus, jongen, je doet het goed. Je moet nog een gemeente stichten en nog een gemeente. En dan moet je de omliggende plaatsen behandelen. Want hier valt winst te maken voor het Koninkrijk van God. Nee, die boodschapper van God, die zegt heel iets anders. Iets wat Filippus denk ik helemaal niet graag wilde horen. Want die zegt, nou moet je hier vandaan gaan. En dan moet je hier ergens op een weg gaan staan die eenzaam is. Wat is dat nou voor strategie? Dat lijkt toch nergens op. Dat zeg je toch niet tegen iemand die volop in de vuur van de geest bezig is en talloze mensen tot het evangelie mag brengen en wonderen doet. Helemaal geweldig. En dan zeg je van, daar, de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza, daar moet je je naartoe begeven. En let op, aan het eind van het verhaal, dan vervoert de geest hem, maar dit moet hij zelf doen, op eigen benen. En hij loopt er dus inderdaad naartoe. 3e klas reis. In die tijd had je 3 klassen aan een reis. De 1e klas was als je in een rijtuig zat, dat is dus die meneer die straks tegenkomt. De 2e klasse is als je een paard of een ezel of een kameel had. En de 3e klasse, voor de gewone mensen, dat is als je gewoon lopend er naartoe ging. En dus, nou niet helemaal niet en dus, tot verwondering van zichzelf waarschijnlijk, in elk geval tot verwondering van mij, gaat Filippus onderweg om naar die eenzame weg toe te gaan. Wat zal hij gedacht hebben ondertussen? Ik hoop toch maar dat de lieve Heer zich een beetje bekommert om al die lui die tot geloof gekomen zijn. Ik hoop toch maar dat ze, enzovoort. Dat vermoed ik. Misschien heeft hij ook wel gedacht, nou, het is de kerk van de Heer. Hij moet zich er maar mee redden. Het is niet anders. Dit is wat ik moet doen. Het levert ons een eerste aanwijzing op. Er zijn 2 dingen die me nu heel erg opvallen in deze geschiedenis. Afgezien van de doop, daar ga ik er nog wel even wat over zeggen. Maar 2 dingen die me heel erg opvallen. De gehoorzaamheid van Filippus. Dat je niks leest over gepruttel of gedoe of over, weet ik veel, dat hij tegen God zegt van ja, hallo. Of dat hij zich in zijn oor peutert en denkt, ik heb het niet goed gehoord. Het zal wel een verzinsel van mij wezen. Lees je niks over. Hij staat op. Hij begint te lopen. Hij loopt naar die kale plek waar niks te beleven valt en geen mens is. Nou, dat is niet helemaal waar. Er is er wel iemand. En het is ook niet zomaar iemand. Hij ontmoet daar iemand die ja, een hoge positie heeft. En het is een meneer die de minister van Financiën is van de Kandakar, de koningin van Ethiopië. En het eerste woord wat er staat is misschien wel lichtelijk schokkend, maar dat is wel een heel essentieel woord. Het is een kastraat. Dit is een meneer die als jongetje zijn testikels kwijtgeraakt is. Even plat gezegd, daar weten jullie precies wat over gaat. Hij is niet meer in staat om kinderen te verwekken. En dat was niet om te pesten, maar was om vooral kinderen uit armere gezinnen de kans te geven, maar ook uit de middenklasse wel, om ze de kans te geven een hoge positie aan het hof te kunnen innemen. Want er waren harems die bewaakt moesten worden bijvoorbeeld, dat gebeurde altijd door kastraten. En er waren mensen die een koningin moesten dienen, dat gebeurde ook vrijwel altijd door kastraten. En dat betekent dat je dus het ene inleverde als jongetje, ik weet het niet, daar zal hij geen keuze in gehad hebben, dat zal de keuze van zijn ouders zijn geweest, of van wie dan ook maar. Maar toen dat eenmaal zo was, toen kreeg hij de mogelijkheid om minister van Financiën te worden van de koningin van Ethiopië. Een kastraat. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat je een hele toekomst op moet geven. Dan moet je even goed door laten dringen, want dan merk je hoe onder die prachtige, de pracht en praal, zo mooi getekend in dat plaatje, dat daaronder een enorm verlies schuil gaat. Een verminking schuil gaat. Hier reist een man die ongelooflijke macht heeft en tegelijkertijd zwaar beschadigd is. Misschien heeft hij zich ermee verzoend. Ik weet het niet. In elk geval is hij onderweg geweest naar Jeruzalem om te aanbidden. Nou, dit is wrang. Let op. In de wet van Israël staat dat er geen kastraat deel zal uitmaken van het volk van God. En dat er geen kastraat in de tempel van God zal komen. Moet je je voorstellen wat dat betekent? Dan ga je naar Jeruzalem. Er is één plek waar God aanbeden wordt. De meest centrale plek. En dat is de tempel van God. En als je man bent en Jood bent, dan ga je naar de voorhof van de mannen, het dichtste bij het heiligdom. Want daar mag je God aanbidden. Wat een bijzondere plaats om te mogen wezen. Daar is hij dus niet geweest. Daar mocht hij niet komen. Met al zijn geld en al zijn dienaren, met zijn prachtige wagen en weet ik wat allemaal meer, met de geloofsbrieven van de Kandakar bij zich waarschijnlijk. Hij mocht er niet in. En wat rest hem dan? Dan rest hem zijn geld, denk ik dan. Want dan koopt hij uiteindelijk een Jesaja-rol. En waarom zeg ik dat zo? Nou, omdat dat buitengewoon kostbaar is. Toen werden de dingen niet even gedrukt bij een drukker of gekopieerd op een kopieerapparaat. Maar ze werden letter voor letter geschreven door kopiisten die daar hun levenswerk van hadden. En als zo'n rol geschreven was, werd hij 3 keer gecontroleerd door de schrijver zelf, onder het schrijven al. En als hij dan klaar was, waren er een paar anderen die letter voor letter controleerden of de rol inderdaad overeenkwam met de originele rol. En als al die controles positief waren, dan was het de Jesaja-rol. Een levenswerk. Bijna niet te betalen. Behalve als je minister van Financiën bent, dan heb je waarschijnlijk roerend in het geld wel wat links en rechts liggen. En hij koopt dus inderdaad een Jesaja-rol en leest hem ook. David Stern zegt, let op, dit is een Jood. Dit is niet zomaar een Ethiopiër, dit is een Jood, want hij leest Hebreeuws. Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is. Als ik Hebreeuws moet lezen, dat gebeurt mij wel eens, dan heb ik er een heleboel boeken naast liggen, dat kan ik je wel vertellen. Vertalingen en van alles, dikke woordenboeken, om zelfs maar een beetje in de buurt te komen van wat daar staat. Maar hij leest de Jesaja-rol. En hij snapt er niks van. Vermoeden is, zegt een van de uitleggers, dat hij de wagen stilgezet heeft. Want ik weet niet hoe het met jullie gaat. Ik vind lezen in een voertuig vind ik altijd wel lastig. En lezen in de trein, dat gaat er nog wel, want die rijdt min of meer gelijkmatig. Maar rijdend in zo'n kar over een hobbelweg, dwars door de woestijn. Je moet even voorstellen hoe dat gaat, hoe je dan de Jesaja-rol kunt. Nou, niet dus. Dus staat hij waarschijnlijk stil. En dan zegt de geest tegen Filippus die eraan komt lopen, daar moet je wezen bij die wagen. Ga er naartoe. Filippus haast zich er naartoe. En dan gebeurt er iets heel grappigs, vind ik, iets heel moois ook. Hij hoort hem dat lezen, als Jood verstaat je dat natuurlijk. Hij weet ook onmiddellijk wat over gaat. Oh, je leest Jesaja. Oh ja, moet je horen, Jesaja 53, helemaal geweldig. En wat zegt Filippus dan? Die zegt, verstaat u wat u leest? In het Nederlands is dat ja, gewoon een simpele vraag. Maar dat is in het Grieks is dat een geweldig leuke vraag. Want hij gebruikt 2 woorden die bijna gelijk luiden. Het verstaan en het lezen. Er zit maar een heel klein lettergreepje verschil tussen. Hij maakt dus een woordgrap. Hij start met een woordspeling. De eerste zin die hij zegt tegen die Ethiopiër is een woordspeling. Dat laat hij iets zien van het patroon dat Paulus later beschrijft als hij zegt, je spreken moet niet zouteloos wezen, maar aangenaam. Hartig. Filippus spreekt een hartig woordje. Hij zegt een grappige zin. Hij zegt, hij stelt een vraag die essentieel is, maar die tegelijk ook een ondertoon van vriendelijke humor heeft. Alleen al in de klank van de woorden zit iets grappigs, iets humoristisch. En de meneer die gaat er onmiddellijk op in. Hoe zou ik dat kunnen snappen? Als niemand mij... Over wie gaat deze tekst eigenlijk? Gaat hij over Jesaja zelf? Gaat hij over iemand anders? Gaat hij over het volk? Dat zijn allemaal uitleggingen die ook inderdaad bestaan. Er zijn uitleggers die zeggen, het gaat over Jesaja. Er zijn uitleggers die zeggen, het gaat over het volk Israël. Er zijn uitleggers die zeggen, het gaat over van alles. Waarover gaat dit? Dat is een volkomen terechte vraag. En dan zegt hij tegen Filippus, hijs jezelf naar boven. Dat staat er letterlijk in het Grieks, hijs jezelf naar boven. En Filippus hijst zichzelf naar boven. En dan wordt de reis voortgezet. En al rijdend legt hij hem uit wat die tekst betekent en waar die bij Jezus belandt. En hij vertelde me de evangelie van Jezus Christus, die de vervulling is van de Jesaja-tekst. Nou, en dan komt er dat moment dat ze water tegenkomen en dat die Ethiopiër zegt, ik begrijp dat er geen bezwaar is dat ik gedoopt zou mogen worden. En die tekst die ik erbij las, is dan een oude geloofsbelijdenis van de kerk. Die zegt, als je van harte gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan is het geoorloofd. Het is geoorloofd. En dan wordt hij gedoopt. Een geloofsdoop. Hij hoeft er niet over te aarzelen. Want datgene wat hij in Jeruzalem zocht en niet kon vinden, omdat de deuren van hem gesloten waren, worden hier geopend door het evangelie van Jezus. Waar hij niet deel kon uitmaken van het volk van God, vanwege zijn lichamelijke tekortkoming, daar blijkt dat het voor de gelovige doop van geen enkel belang is. En dat de deur naar Gods koninkrijk, naar het koninkrijk van Jezus, open staat, wijd open staat voor een rijke meneer met een hoop verdriet in het diepst van zijn leven. En dan wordt hij gedoopt. Een geloofsdoop. Helemaal geweldig. Nou, daar mogen we graag over preken. Ga ik nog niet doen. Want ik wil nog wat anders jullie laten zien. Want dan komt er het eigenaardige. Dat is het tweede waar we nu steeds meer beginnen op te vallen. Dan komt er het eigenaardige vervolg. Dat Filippus niet lopend terug hoeft naar Samaria. Maar dat hij door de geest wordt meegesleept. Vraag me niet hoe dat werkt. Lijkt me een spectaculair effect op je leven te hebben. Als je daarover komt. Maar hij is ineens weg. En de kamerling die hoeft dat ook niet meer. Die vindt het prima. Want die gaat verder op reis met vreugde. Nou, daar moet je even over nadenken. Waarom was die man zo blij? Ja, wij zeggen als baptisten natuurlijk, omdat hij gedoopt was. Right. Want mensen worden blij van de doop. Geloof het maar. Ik weet wel dat heel veel mensen ontzettend tegen het opzien. En vooral tegen het moment waarop je moet uitleggen waarom je gedoopt wilt worden. Eerlijk waar, er zijn wel 100 goede redenen om gedoopt te worden. Geloof me maar. En ik kom ze ook altijd tegen als mensen de doop aanvragen. Er zat er wel één bij, waarbij mensen zeggen, dat is waarom ik gedoopt wil worden. Helemaal goed. Volgen van Jezus heeft talloze varianten. Dat is natuurlijk een reden waarom hij blij was. Yes, hij hoorde erbij. Maar er is nog een reden. Een reden die ik gaandeweg steeds ontroerender begin te vinden. Naarmate ik er langer over nadenk. Staat er niet letterlijk. Maar de kans is groot dat hij door is blijven lezen in Jesaja. Dat zou je toch doen? Hij was in 53. Nou, dan lees je verder. Filippus is er niet meer. Uitleg hoeft niet meer. Dus hij rolt die rol verder af. En dan komt hij deze teksten tegen. Moet je eens kijken wat er staat. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zonder mij zeker af van zijn volk. En laat de uinig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Dat zegt Jesaja. Ik denk dat hij met bolle ogen gekeken heeft en met rode oortjes heeft zitten lezen. En dan komt er nog wat achteraan. Moet je kijken wat er nog meer komt. Want dit zegt de Heer, de uinig die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Moet je kijken wat er staat. Een naam in mijn tempel. Hij krijgt een plek die hij in Jeruzalem niet had. Hij krijgt een plaats die hij voor die tijd zocht en niet kreeg. Hij krijgt een plek in Gods rijk en in Gods huis. Een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Moet je bedenken dat hij tegen Filippus zei, waar heeft die profeet het over? Over wie? Gaat het over de profeet? Gaat het over Israël of over iemand anders? Hij komt lezend, denk ik dan, tot de conclusie dat die tekst over hem gaat. Het is de tekst die hem beschrijft in zijn bijzondere situatie. Hij komt erachter dat Gods woord zich persoonlijk tot hem richt. En daar word je blij van. Dat is de manier waarop het evangelie werkt. Dat is wat ik hoor van mensen ook. Die na afloop van een dienst zeggen, dit ging over mij. Dit is wat ik hoor van mensen die de Bijbel lezen en ineens tot ontdekking komen, dit gaat over mij. Dit is wat ik hoor van een alfa mevrouw. Een mevrouw die met de alfa cursus meedeed in Groningen. Op straat liep, op weg naar, ik geloof zelfs naar de alfa cursus toe. En nadacht over wat ze allemaal gehoord had uit een compleet ongelovig gezin. Buitenkerkelijk. En zich ineens realiseerde. Er is dus een God die van mij houdt. En het overviel haar. Het viel bovenover haar heen. En ze werd volgeling van Jezus. Is ze nog steeds. Dat is wat er gebeurt. Als je het woord van God beluistert. En bedenkt dat het over jou gaat. En over mij. Dat het over mijn leven gaat. Over mijn lijf. Over mijn denken. Over mijn voelen en over mijn handelen. Daarom staat die doop er ook in. Ik kan dat niet nalaten om nog even te noemen. De doop is de manier waarop wij als baptisten met huid en haar belijden dat het over onszelf gaat. Dat kan niemand anders voor je doen. Geloof me maar, dat moet je zelf zeggen. En dat kun je ook. Als je overtuigd bent om Jezus te volgen, kun je het zeggen. En ik zou zeggen, doe dat dan ook. Want het is een geweldig vreugdevol iets om te doen. Om een plek te vinden in de tempel van God. Ook als je een uinig bent. Of als je een ander soort handicap hebt. Of als je op een andere manier denkt van mijn leven is niet helemaal in orde. Ik kan God zo niet onder ogen komen. Of als je denkt van ja, mijn geschiedenis is niet vlekkeloos. Nee, dat zal. Er is hier geen één in de kerk die een vlekkeloze geschiedenis heeft. Of als je denkt ik heb een paar slechte gewoontes. Nou, mooi. Wat hier over de uinig gezegd wordt, zegt God over ieder mens. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel. Een plek om te wezen. Ik kom terug naar de beginvraag. Wie wijs ik de weg? Weet je, het aardige is dat wij die rol van Filippus mogen vervolgen. Ik weet niet of de Heer vandaag tegen jullie zegt, ga straks naar het eenzame fietspad achter de heemtuin. Ik noem maar wat. Misschien komen er wel fietsers lang. Je weet maar nooit wie je tegenkomt. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel zeker dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen, erop uitgaande, maak mensen tot bij leerlingen. Erop uitgaande, als je toch al onderweg bent, je bent al onderweg, je ontmoet al mensen. Luister in het contact naar wat mensen vertellen. Zoek contact met mensen waar je dat kunt. En waar mensen ontvankelijk zijn. En luister naar wat hun geschiedenis is en wat hun vraag is. Wat is de vraag van de mensen? En pas als de vraag helder is, kun je het antwoord proberen te geven. En die vragen die zijn vaak heel spannend als het in crisissituaties is. Als mensen in nood verkeren, als mensen tegen dingen aanlopen waarvan ze denken, oh hemel, hoe moet dit goed aflopen? Dat zijn ook de mensen die graag bij christenen aankloppen. Dat vertel ik wel vaker, maar hadden we weer een training om het evangelie te kunnen uitleggen en zo, weet je wel, om te kunnen evangeliseren. En dan was er een of andere gemeentelid die zei, oh, maar dan moet je mij niet meer aankomen met die training of met zo'n cursus. Maar dat kan ik echt niet, hoe moet ik dat nou toch zeggen in vrede zijn, scheid toch uit. En dan 5 minuten later vertelde hij op zijn werk dat als mensen in nood zaten, ze altijd bij hem kwamen. Dan denk ik, ik zou me maar niet te veel zorgen maken over jouw capaciteit om iets van het evangelie zichtbaar te maken. Laat ze maar komen. Misschien denk je wel, oh, daar heb je weer zo'n verhaal. Ja, daar heb je weer zo'n verhaal. Een verhaal waar Jezus antwoord op wil geven. In een leven dat gebutst en gedeukt en gekraakt is. Dat er misschien wel mooi uitziet aan de buitenkant. Weet je wel, zo prachtig als die kar van die minister. Maar dat van binnen gedeukt is. Contact en luisteren. En dan gaat het erom. Om uiteindelijk bij Jezus terecht te komen. Wat mij betreft zo snel mogelijk, maar dat lukt mij ook lang niet altijd. Soms heb ik ook een stevige omweg nodig om daar terecht te komen. Maar als je kunt, verwijs naar Jezus. Dat is het bijzondere van de volgelingen van Jezus. Die wijzen niet naar zichzelf, wat de mode van deze tijd is. Zie eens hoe knap ik erop sta in mijn profiel en hoeveel volgers ik heb en al dat soort dingen meer. Wij verwijzen niet naar onszelf. Wij verwijzen zelfs niet naar onze kerk, hoewel dat om de zoveel tijd best wel een goede aanloop is of een aanknopingspunt. Dat kan prima. Zo'n braderie, wat hebben jullie ook alweer, barbecue, weet ik veel. Dat is een prima moment natuurlijk om te zeggen, daar moet je wezen, hartstikke gezellig, moet je komen kijken. Maar uiteindelijk gaat het niet om de kerk van Jezus, maar het gaat om Jezus zelf. Jezus zoekt geen kerkgangers, maar volgelingen. En grappig is dat hij vervolgens van volgelingen kerkgangers maakt. Dat is de weg van zijn geest. Verwijzen naar Jezus. Wie wijs ik de weg? Nou, dat zal wel duidelijk worden. Komende week. Mensen die je tegen het lijf loopt. En wees niet benauwd om een slimme vraag te stellen. Misschien slaag je er zelfs in om een vriendelijk soort humor eronder te leggen. Ik zou het zeker doen. Want het helpt heel erg om over de drempel te komen. Om in gesprek te raken. En verwijs naar Jezus. Want om hem gaat het. Zometeen vieren we brood en wijn. Dan proeven we het en voelen we het in onze handen. In onze mond. Dat we aan Jezus verbonden zijn. Over hem mogen we het hebben. Onbekommerd en vol blijdschap, want hij is het die vreugde geeft aan mensen die nood in hun leven hebben. Zo zegen de Heer ons en hij doet dat, zodat wij anderen kunnen zegenen. En dat bid ik jullie toe, dat wens ik jullie toe en mijzelf ook, dat we een gezegende gemeenschap van gelovigen zullen zijn, die een zegen uitstraalt voor mensen die we ontmoeten, waar dan ook, in wat voor omstandigheden dan ook. Mogen de Heer jullie en mij daarin zegenen. Amen.